En we waren allemaal hecht. En we gingen eigenlijk elk weekend met elkaar om. We deden leuke dingen. Op een gegeven moment begon ik rebels te worden. En begon een heel aantal jongeren mee te nemen de verkeerde kant op. En nu, na heel lang, hadden we de koppen bij elkaar gestoken en ontmoeten we elkaar. Heel leuk om elkaar weer te zien. Sommigen die herkende ik gewoon niet meer. Zo, je had zo'n raampje en we kwamen aanlopen. En ik keek doorheen en ik dacht, wie is dat dan? Zeg maar, dus dat je elkaar zo niet meer herkent. Het was 16 jaar geleden voordat ik sommigen weer gezien had. Heel leuk om met elkaar te spreken en te ontmoeten. Maar als ik heel eerlijk ben, vond ik het ook heel erg zielig. Want van alle mensen die ik gezien heb, was er eigenlijk nog maar één die zei, ik hou van Jezus. Die er echt voor ging. Die zegt, weet je, dit was wat hij letterlijk zei. Ik vind het leuk om iedereen weer te zien. Maar weet je wat ik mis? Is dat ze de passie voor Jezus zijn verloren. En eigenlijk is dat een beetje de staat waar we toch wel een beetje mee te maken hebben, jongens. Dat we zeggen heel vaak dat we van God houden, of dat we naar de kerk zijn gegaan, of dat we God ergens belangrijk vinden. Maar als we niet oppassen, is de wereld wel heel aantrekkelijk en zitten we veel voller daarmee dan het evangelie, het goede nieuws. En daar is Paulus wel heel erg enthousiast over. Het goede nieuws, dat we die nodig hebben. En als we niet oppassen, doen we eigenlijk een beetje een switch. En verruilen we wel eigenlijk het belangrijkste voor iets wat niet heel erg belangrijk is. En daar zijn we eigenlijk allemaal wel een beetje gevoelig voor. En dat is ook eigenlijk iets wat er gebeurt als je Romeinen 2 leest. Dat er een spiegel op je afkomt, als je het wil in ieder geval, als we het gauw doorlezen. Maar als je het echt even wil, heeft Paulus in Romeinen 2 wel een pittige boodschap voor ons allemaal om eens even in de spiegel te kijken. Het volgende plaatje doen. Ja, ik ben toch te fanatiek. Goed, een paar weken terug begon René met Romeinen, Romeinen 1. En ik moet heel erg zeggen, daar heb ik erg van genoten. Dat heb ik hem ook al een paar keer gezegd. Toen ik thuis kwam, zei ik, meer, die moet je luisteren. Paulus die probeert via zijn brief de mensen in Rome het goede nieuws aan te wakkeren en te zeggen, jongens, ik heb met dit echt een prachtige boodschap. Zo belangrijk. Hij kende de mensen niet, weet het niet helemaal zo goed, maar hij moet ze dus meenemen om te overtuigen van wat hij ze wil vertellen. Vandaag in dit hoofdstuk zullen we zien dat hij ergens een gedachtegang is ingegaan en die maakt hij eigenlijk door een aantal hoofdstukken heen. En wij krijgen eigenlijk een onderdeel van die gedachtegang. In het vorige hoofdstuk, waar René mee begonnen is, dus eigenlijk het eerste stuk, Romeinen 1, vers 18, daar praat Paulus over, er is zonde in de wereld. En de zonde is dat ten diepste we als mens God niet willen eren zoals hij eigenlijk verdient. Ten diepste willen we graag onze eigen gang gaan. Zijn we rebels van binnen. Willen we niet God ten eerste, maar onszelf als eerste. En René heeft zo goed uitgelegd dat daar zitten gevolgen aan als je zo leeft. Dan kies je dus de dingen die je zelf graag wil. En dat lijkt wel of dat steeds erger of steeds meer losser komt. Nou, en daarin vind ik de Bijbel zo heerlijk. Als je vandaag de dag de krant leest, herken je dat in alles. En denk je van, goh, je ziet gewoon dat de mens steeds losser wordt. En waar is het moraalwijs God te vinden in dit alles? De mensen verlangen zo naar hun eigen dingen en plannen. En dat supporten ze met hun eigen ideeën, hun eigen afgoden, hun eigen kompas. Nou, dan eindigt Paulus met dat stukje waarin hij zegt van, maar kun je voorstellen dat God dan ook daar ergens boos over is? Er komt een dag waarin God recht zal spreken. Nou, dat is iets wat we dan lastig vinden, vandaag de dag, met onze bril op. Mag God ook oordelen? God is toch alleen maar liefde? En... nou, René die haalde zo'n mooi voorbeeld aan van het huis. Stel je voor dat God een huis heeft en hij nodigt je uit om daarin te leven, om alles te gebruiken. Maar je negeert de eigenaar van het huis. Je gebruikt dus alles van hem, maar je hebt nergens respect voor. Kun je voorstellen dat hij ook boos is? Dat hij ook zegt, ja, maar dit is niet de bedoeling. En dat is een beetje waar we beginnen. Wat ik nog wel wilde zeggen is, soms blijven we zo lang hangen bij, mag God boos zijn of de toorn van God, dat we dat een vervelend iets vinden. Maar we staan eigenlijk te weinig stil bij de kern. God wil juist relatie met ons. En hij is op zoek naar een echte relatie, een eerlijke relatie. Dat is zoveel meer zijn prioriteit. En dat is waar hij continu mee bezig is. En dan vind ik het eigenlijk een beetje jammer dat we soms zo zitten te zeiken over dat hij boos kan zijn. Terwijl we eigenlijk veel meer de focus zouden moeten hebben. Hoe kan ik beter focussen op die relatie? Goed, wil je de volgende doen? Dat God boos is en dat God ergens zegt van, hey, het kan zo niet langer, er komt een dag des oordeels aan, is denk ik logisch. En toen dacht ik, als ik oordelen zou moeten met de mensen vandaag de dag, dan zou het nu al afgelopen zijn met iedereen. Want ik heb niet zoveel geduld. Als mijn kinderen een paar keer niet luisteren, ben ik dan spuugzat. Maar ben ik dan blij dat God in Jesaja zegt het volgende. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En mijn wegen zijn niet uw wegen, luidt het woord van de Heer. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan de uwe en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Nou, dit slaat op heel veel dingen. Maar dit haal ik eventjes aan op twee dingen. A, God verlaagt zich niet in de woede die wij hebben. God kan boos zijn en tegelijkertijd naar de mens kijken en zeggen, het is eigenlijk hun dwaasheid. Ze zijn de weg zo kwijt en ik moet naar ze toe stappen. Dat is omdat hij functioneert niet in menselijk niveau. Hij kan boos zijn en tegelijkertijd superlief. Hij kan dingen veroordelen en toch de draad niet kwijtraken. Nou, dat noem ik ten eerste al superfijn nieuws. Ten tweede is, Gods maatstaven zijn niet gemeten in onze maatstaven. En ook dat is zoveel fijner, want onze maatstaf is zo beperkt. Het is beperkt in tijd, beperkt in wat we kunnen doen en waar we falen en wat we kennen. Gods maatstaf is anders. Maar ook heilig. En daar wordt geen compromis in gedaan. Nou, daarin vond ik deze standaard goed. In het Engels, God's standard of judgments goes down to the intents of the heart. Als God naar ons kijkt, is hij dwars door alles in staat om te kijken. Maar Kees, wat gebeurde er diep van binnen in je hart? En daar ben ik super blij mee. Hij kijkt naar iedereen met een puur hart. Goed, dit heb ik allemaal nodig om op te bouwen naar wat Paulus gaat doen in zijn brief. Want Paulus die is dus eigenlijk bezig met de slechtheid van de mens, dat is Romeinen 1. En dat gaat hij dus nog verder uitbouwen in 2 en in 3. Maar hij wil natuurlijk dat er een goed nieuws aankomt. Maar je moet eerst weten hoe slecht het is, zodat je de genade goed kunt begrijpen. Dus daar zit hij allemaal in. Goed, dan ga ik lezen Romeinen 2. En ik lees hem in 2 stukken. Misschien zegt iemand, al die dingen gaan niet over mij. Maar dan zeg ik tegen hem, luister, jij oordeelt over andere mensen en je hebt kritiek op hun gedrag. Maar die dingen waar jij kritiek op hebt, die doe je zelf ook. Zo laat je zien dat je straf verdient. Mensen die al die verkeerde dingen doen, krijgen van God de straf die ze verdienen. Dat weten we allemaal. Denk jij dan dat je kunt ontsnappen aan Gods straf? Je hebt wel steeds kritiek op andere mensen, maar je doet zelf ook verkeerde dingen. God is goed en geduldig en hij wacht lang met straffen. Jij denkt, zo'n God hoef ik niet serieus te nemen. Maar dan begrijp je dit niet. God is juist goed voor je. Hij geeft je kansen om een nieuw leven te beginnen. Maar je bent ongehoorzaam. Je wil niet veranderen. Zo maak je jezelf nog schuldiger. Op de dag dat God zal rechtspreken over deze wereld, zal hij ook jou straffen. God zal alle mensen geven wat ze verdienen. De mensen die het volhouden om te doen wat hij wil, wat God wil, krijgt het eeuwige leven. Want ze doen alles over, ze hebben alles over voor het volmaakte leven bij God. Maar God straft de mensen die zichzelf beter vinden dan anderen. De waarheid is voor hen niet belangrijk. Voor hen telt alleen oneerlijk gedrag. Ieder mens die slechte dingen doet, zal door God gestraft worden met pijn en ellende. Dat geldt in de eerste plaats voor de Joden, maar ook voor de alle niet-Joden. Maar ieder mens die het goede doet, zal eer van God krijgen en in vrede bij hem leven. Dat geldt in de eerste plaats voor de Joden, maar ook voor alle niet-Joden. Want God beoordeelt ieder mens op deze manier. De niet-Joden kennen Gods wet niet. Maar ook zonder wet geldt, als je verkeerd leeft, loopt het slecht met je af. De Joden kennen Gods wet wel, en voor hen geldt, wie verkeerd leeft, wordt volgens de regel van de wet gestraft. Want voor God gaat het er niet om dat je de wet kent. Het gaat erom dat je je aan de wet houdt. Alleen dan zul je gered worden. Mensen die niet als Jood geboren zijn, kennen de Joodse wet niet. Maar stel dat ze toch leven zoals de wet het bedoelt, dan zie je aan hun daden dat ze de wet in hun hart hebben. Diep van binnen weten ze wat goed en slecht is. In de gedachten geven ze een eerlijk oordeel over hun eigen daden. God weet hoe mensen van binnen zijn. Alles zal bekend worden op de dag dat hij Jezus Christus laat rechtspreken over de wereld. Dat is het goede nieuws dat ik vertel. Nou, dat is het eerste stuk wat ik lees. Nou, ik heb wel vaak geëvangeliseerd. En dan ben je aan het praten en dan praat je over het evangelie. En soms heb je wel het idee dat mensen dan als antwoord geven, ja, maar zo slecht ben ik toch niet? Ik doe toch ook een hele hoop goede dingen? Nou, dat is eigenlijk de reactie die in hoofdstuk 2 gebeurt. Paulus die zegt dus, het gaat slecht met de mensen en allemaal slecht gedrag.
En dan heb je gewoon altijd dat Paulus al van tevoren weet. Ja, maar er zijn ook een paar mensen die in de kerk zitten. Die zeggen, ja, maar ik ben niet zo. Nou, tegen die mensen spreekt hij. Dus als je het volgende plaatje wil doen. Van, maar God weet hoe het werkelijk zit. Dus hij heeft eigenlijk voor zich een denkbeeldig gesprek met iemand. Nou, en dat hoor je dan ook, zeg maar in het eerste stukje, dat die mensen zeggen, ja, maar dat gaat er niet over mij. Misschien denkt er wel iemand, al die dingen gaan niet over mij. En dan heeft Paulus die probeert te overtuigen, ja, maar je kunt wel denken dat het zo goed is met je, dat je het zo goed doet. En toch moet je begrijpen hoe het werkt. Paulus, hoe hij dat dan doet, is een wonderbaarlijke Paulus manier. En dat wil ik het volgende plaatje laten zien. Paulus zegt, hij gebruikt er een manier voor. Je moet me niet vragen om dit uit te vogelen, hoe dat is. Maar hij gebruikt een techniek die de mensen van toen ook zouden gebruiken. Is om een punt te maken, leg je iets uit. En als ze daar schuldig aan zijn, zijn ze ook schuldig aan het andere. En dat doe je eigenlijk door een aantal voorbeelden. Dus hij zegt, joh, je hebt dus kritiek en oordeel over het gedrag van anderen. Dus daarin heb je dus een bepaalde standaard die je houdt. Nou, vind je dat logisch? Ja, dat vind ik wel logisch. En dan legt Jans uit, dus als mensen iets verkeerd doen, dan verdienen ze toch straf? Ja, dat zijn we iedereen mee eens. Nou, en dan zegt Paulus, maar jullie doen het zelf ook. Jullie doen ook verkeerde dingen. En ook jullie verdienen dan dus ook straf. En wat hij dus eigenlijk probeert te doen is, jullie passen net zo goed in het plaatje als de wereld. Nou, en hoe ik dit las, ik las het in de Bijbel in gewone taal en later ook in de basisbijbel. Toen dacht ik, hey, in dit hoofdstuk richt hij zijn pijlen niet op de heidenen, dat is, doet hij in één, maar in één keer draait hij zijn publiek, bam, naar de kerk. En hij zegt, jullie doen dit ook. Nou, nu is het niet per se christenen, hij trekt het wel iets verder terug, want hij probeert iedereen mee te nemen na Christus. Maar de joden, de mensen die in de kerk zitten, de filosofen, hij probeert ze allemaal te overtuigen, jullie vallen allemaal onder het oordeel. Niemand uitgezonderd. Het volgende plaatje graag. Je mag nog eentje terug doen. Dit was iets uit de basisbijbel die me opviel en die raakte me ook heel erg. Denken jullie soms dat Gods liefde, vriendelijkheid en geduld zo groot is, dat hij jullie slechtheid wel door de vingers zal zien? Maar als jullie koppig en ongehoorzaam blijven en niet van plan zijn je leven te veranderen, zal jullie schuld steeds groter worden. Iets wat me aansprak is, als kerk vinden het heel geweldig om te praten over Gods liefde. Over Gods geduld. Zijn vriendelijkheid. Daar hebben we het vaak over. Maar als God van ons vraagt, maar die liefde en geduld en genade moet ons ook veranderen. Die vinden we veel moeilijker. En dat vinden we ook veel moeilijker om toe te passen. Nou, en het gevaar is zo dat we eigenlijk wel één onderdeel van het evangelie vergroten en vasthouden. En tegelijkertijd de anderen beoordelen en zeggen, nou, die moet dit ook wel eens even aanpassen en dat wel even aanpassen. Maar als je echt de spiegel voorhoudt, in hoeverre verander je jezelf dan? In hoeverre heeft het evangelie effect op je eigen leven? Nou, dan moet ik heel erg zeggen dat ik me helemaal kan voorstellen in die tekst, of die nou voor de mensen toen was of voor nu, ik doe het ook. En als ik niet oppas, val ik net zo goed in alle oordeel. Ja, want ik ben gewoon mens. En dat is ook eigenlijk wat Paulus zegt. Het maakt niet uit wie je bent of wat je bent. Je hebt, als je geen reddingsmiddel hebt, val je 100% onder oordeel. In het volgende plaatje, dat is het tweede stuk, heeft Paulus een parallelisme gemaakt. Dat is ook een techniek van Paulus. En dat moet je eigenlijk zien als een soort hamburger, waar je dus zijdingen hebt. Je hebt een broodje en dan heb je een beetje tomatensaus. Maar de kern zit hem in het midden. En de kern van dit stukje is, zeg maar, het leuk is, deze zijn dan hetzelfde, dat is het broodje. En dan heb je mensen die goed gedragen, is hetzelfde. Maar het gaat hem dus om dat stuk. En in dat stuk staat dit. Maar God straft alle mensen die zichzelf beter vinden dan de ander. De waarheid is voor hen niet belangrijk. Voor hen telt alleen oneerlijk gedrag. Ieder mens die slechte dingen doet, zal door God gestraft worden met pijn en met ellende. Dat geldt in de eerste plaats voor de Joden, maar ook voor alle niet-Joden. Wat Paulus wil zeggen, ook al ben je Jood of niet-Jood, als je slecht doet, is er straf. Wat ik ook wel heel gaaf vind, en dat wil ik ook wel echt God ziet ook de intens van ons hart. Dus als je probeert goed te leven, zegt hij, als je mij eert, zal ik jou ook eren. Maar een dubbel leven, dat je wel iets zegt, maar het zelf niet wil veranderen, dat kan niet. Goed, dan moet Paulus iets meer tot de kern, want de Joden die dachten, ja, maar wacht eventjes, wij zijn wel het volk van God, hè? Dus als je het volgende plaatje wil doen. Wij weten toch hoe het zit. Nou, en dan gaat Paulus wel zeggen, maar God doet niet aan vriendjespolitiek. God zal een ieder eerlijk straffen. Hij is rechtvaardig. Hij is niet van onze standaard. Hij is een rechtvaardige rechter, een rechtvaardige God die oprecht oordeelt naar ieders keuze. Nou, en de Joden die dachten natuurlijk wel, wij hebben toch heel wat voor. Wij zijn, wij hebben de belofte van de Messias. Wij zijn de heilige natie en wij hebben allemaal een belofte. We hebben verbond, we hebben zelfs besnijdenis. Wij hebben de hoop. Wij hebben een relatie met God. Nou, en de Grieken, die hebben dat allemaal niet. Die leven zonder die belofte. Zijn vreemden van Israël, zijn buiten het verbond. Geen hoop. Zonder God. En dan begint dat ook in hoofdstuk 16, dat hij zegt, maar de niet-Joden, die kennen Gods wet niet. Dit is 12 tot aan 16. En dan gaat Paulus uitleggen, ja, maar God kent ons allemaal van binnen. En de keuzes die je binnen in je hart maakt, dat is de reden waar hij op oordeelt. En dan neemt hij eigenlijk de gedachte aan die ook de Romeinen al hebben. De Romeinen, de filosofen, die dachten, elk mens heeft in zijn hart eigenlijk al een moreel kompas, geweten. Nou, ik neem dat eigenlijk altijd aan vanuit de Bijbel, waarin God zegt, ik zal mijn hart in hun binnenste leggen. Maar zo'nzelfde soort gedachte hadden ook de filosofen al, dat elk mens beslissingen neemt op een geweten. Nou, de herstaten, de Statenvertaling maakt het volgende opmerking, en die vond ik wel goed. Paulus zegt hier niet dat het geweten altijd de juiste morele richtlijn heeft. Wat hij wel zegt, is dat mensen kunnen kiezen om het goede te doen en het slechte te doen. En daarin is elk mens verantwoordelijk voor een keuze. En daarin ben je dus niet meer bevoorrecht als Jood, of dommer als heiden. Nee, elk mens is verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt. En dan gaat Paulus dan wel een stapje verder.
Maar jullie
kennen de wet, Joden. Jullie kennen de dingen die God wil. En in plaats dat je het gebruikt als beschermingsmiddel van, goh, ja, zij kennen het niet. Zij doen allemaal slechte dingen. Zegt Paulus, maar jullie kennen juist datgene wat God van je vraagt. En nog steeds zondigen jullie. Kan het dan niet dat God des te meer jullie gaat ook oordelen? Jullie vallen er helemaal onder. Want jullie weten het juist. Nou, dat is waar hij zit. En dan gaat hij het volgende doen. Want nu komt er weer een verdediging van die denkbeeldige Jood. En ik dacht, misschien is het handig dat je dat eventjes voor ogen hebt als we dat lezen. Want nu komt het volgende stukje. Het zere been van de Jood. Jij zegt, ik ben een Jood en ik vertrouw op de wet. En ik ben trots op mijn God. Ik ken Gods wil. Ik weet precies wat belangrijk is. Dat heeft de wet mij geleerd. Ik ken de wet goed en die wet geeft mij de ware wijsheid. Daardoor kan ik anderen vertellen hoe ze moeten leven. Mensen die dom zijn en die nog veel moeten leren, wijs ik op hun fouten. Zo lijk ik op iemand die de blinde de weg kan wijzen. En een lamp die in het donker schijnt. Nou, zegt Paulus, jij vertelt anderen dus hoe je moet leven, maar je luistert, luister je zelf wel naar die lessen. Je vertelt iedereen je mag niet stelen, maar zelf steel je wel. En je zegt, je mag niet vreemd gaan, maar zelf ga je wel vreemd. Je vindt het vereren van afgoden afschuwelijk, maar voor die dingen die heilig zijn, heb je geen eerbied. Je bent er trots op dat je de Joodse wet kent, maar je houdt je niet aan die wet. En zo beledig je God. Zo staat er al in de heilige boeken, omdat jullie je zo slecht gedragen, hebben de andere volken geen eerbied voor God. Goed, je bent een Jood en je bent besneden. Maar daar heb je alleen een voordeel aan als je je houdt aan de wet. Anders heb je er niets aan dat je besneden bent. En stel dat iemand die niet besneden is, zich houdt aan de regel van de wet, dan ziet God hem als iemand die wel besneden is. Stel dat een niet-Jood, die dus niet besneden is, leeft zoals de wet het bedoelt. En stel dat jij je niet houdt aan de wet, terwijl je wel besneden bent en die wet precies kent, dan ben jij degene die aan het eind van de tijd gestraft wordt. Waardoor is iemand echt een Jood? Niet doordat andere mensen weten dat hij een Jood is, of doordat hij besneden is en de wet kent, nee. Iemand is een echte Jood door hoe hij van binnen is en doordat hij zich laat leiden door de Heilige Geest. De eer die zo iemand krijgt, komt niet van mensen, maar van God. Paulus die neemt hier ook een stijl aan die veel mensen toen die tijd gebruikten, is om een persoon voor te stellen die overdreven goed is in wat hij doet. Nou, daar hebben ze ook een naam voor, een triadestijl. Hij laat die Jood eigenlijk buitenzinnig goed zien wat hij denkt en waarin hij trots is. Alle standpunten waar die voor staat. Dus Paulus die begint dan, goh, ik ben een Jood en ik vertrouw op God en ik ben juist wel goed en ik ben trots, enzovoort. En Paulus zegt dan, laten we eens even eerlijk zijn. Zou God niet dwars door al die façade heen kijken? En kijken naar wat doe je nou eigenlijk echt? Zou dat niet veel belangrijker zijn? Niet wat je allemaal zegt en waar je trots op bent, maar wat je van binnen doet. Je mag het volgende plaatje doen. In een van de naslagwerken die ik opzocht, werd het woord hypocriet gebruikt. Dit is een naslagwerk over Romeinen. Het woord hypocriet werd ook veel gebruikt toen. En dat stond voor een toneelspeler. Iemand die toneelspeler, dus die aan de buitenkant een mooi masker heeft, maar aan de binnenkant een totaal ander leven leidt. En dan moet ik je toch heel erg zeggen, als ik heel eerlijk ben, zijn we ook niet soms best wel hypocriet in de kerk. Een voorbeeld. Ik was timmerman. En om geld bij te verdienen, deed ik zwart werken. Beunen noem je dat in Twents. Beunen. Nu is iets bijverdienen niet erg. Maar zwart werken is toch eigenlijk dan niet helemaal hoort, hè? Toch? Dat mag helemaal niet, nee. Weet je wie mijn meeste klanten waren? Ik zat een jaar lang vol met allemaal mensen uit de kerk. Een ander pijnlijk scheldwoord als ik met mensen praat op de straat is het volgende wat ze zeggen. De meeste mensen die voor aan de kerk zitten, hoe zeg je dat? De meeste hypocriete mensen zitten vooraan in de kerk. Ja. Maar Paulus zegt het eigenlijk heel duidelijk in deze tekst, hè? Dat hij zegt, door jullie hypocriete gedrag krijgt God een slechte naam. Nou, en dan moet ik wel heel erg zeggen, wat ziet God van ons en wat zien mensen van ons? Zeg maar, is ons geloof ook door de week aantrekkelijk? Of ben je op zondag zangleider? Ik zou een ander voorbeeld doen. Spreken. En door de rest van de week een hork. Nee, ik zei hork, geen vork. Maar ik denk, wat doet het evangelie in ons? En dan moet ik toch heel erg zeggen, zeg maar, dat als we niet oppassen, hebben we zulke mooie praatjes. Maar in wat we uitleven, zijn we niet veel beter. Nou, en daarin, als je niet oppast, heeft het effect op wat de kinderen zien. Wat andere mensen zien. En wat ze van ons vinden. En daarin moet Paulus, als je het volgende wil doen, komt hij eigenlijk een echte Jood wordt niet zichtbaar door de wet, wordt niet zichtbaar door het boek, of uit welk land hij komt. De echte Jood is, welk impact heeft God in zijn leven? En op wat voor manier word je daardoor geleid, veranderd? Welke keuzes maak je dan? Een besnijdenis van het hart. Daar is het om God om te doen. Dat de relatie die we hebben met God ook echt iets met ons doet. Nou, Paulus gaat natuurlijk naar een idee toe dat we allemaal Jezus nodig hebben. En dat we echt hoop hebben. Maar het is ook wel eens goed om even stil te staan bij, als we echt in de spiegel kijken, leven we toch ook wel echt als mensen. in een gebroken wereld, waarin we toch ook heel veel verkeerde keuzes maken. En daarin hebben we ook continu de redding van Jezus nodig. Maar ook de hulp van de Heilige Geest. En als we dat loslaten, zijn we niet veel beter. Dan kun je wel een titel hebben. Maar het doel van Paulus is, je hebt Jezus nodig. Amen. Goed, ik wil eigenlijk met jullie dat je eigenlijk in die gebedsgroepjes gaat zitten en nadenken over twee vragen. En daar heb je ongeveer 5 minuten voor. Nou nee, je mag gewoon met elkaar even in gesprek. Want er zijn eigenlijk 2 dingen die uit dit boekje als een vraag naar voren kwamen en die vond ik eigenlijk wel relevant. De eerste is, Paulus beschrijft Gods houding tegenover zonde. Niet om mensen te ontmoedigen of te veroordelen, maar omdat God het evangelie met hen wil delen. Nou, en dan is eigenlijk de vraag, hoe is onze eigen houding tegenover zonde? En hoe is onze houding tegenover zondaren? Nou, en wat eigenlijk nog het mooiste is, eigenlijk de tweede. Herken je iets van het gevaar van een geestelijke show in de christelijke wereld, waarbij de buitenkant van het leven niet strookt met de binnenkant? En neem eens tijd om te bidden. Want ik denk dat dat misschien iets is wat God wil aanstippen vanochtend. Ja, kunnen we even een groepje zijn gewoon eens hier met elkaar over hebben? Duidelijk? Prima.